Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit het gebed des Heren en daarvan het tweede vers. Het gebed des Heren, het tweede vers. Geheiligd wordt uw naam, I geef. Zal worden voorgelezen Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen voor u Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk, allentijds in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, of in de eerste plaats, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganse zielen, van ganzen gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals in het verleden bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek de doopouders te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, u heeft gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad, onze kinderen, zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, met die bedoeling en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk, dat is oprecht, antwoorden. In de eerste plaats, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. De tweede plaats, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, dus de leer hiervoor in het doopformulier opgeschreven, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen. Onderwijzen. Dat is daarop uw antwoord, vader van Doeselaar, moeder van Doeselaar, vader Krijkes, moeder Krijkes. Ouders, het is elke keer weer opnieuw een belangrijk voorrecht en een belangrijk moment als de doop wordt bediend. We weten uit de Bijbel dat de doop een instelling van God is, ingesteld door de Heer Jezus. Want hij zei tegen de discipelen, ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. De Heer heeft de apostelen geboden om het evangelie te preken en om mensen bekend te maken met het woord Gods. Daarnaast heeft de Heer ook sacramenten aan zijn kerk gegeven. En de doop is een sacrament des Heeren. Nu zijn er over de doop van kinderen vele verschillende en soms ook verkeerde gedachten. We gaan dat natuurlijk hier allemaal niet noemen. Wij willen in dit ogenblik even de positieve gedachten noemen die er liggen verbonden aan de doop in het midden van de gemeente. In de eerste plaats, ouders, moeten we altijd maar goed onthouden, gemeente, het geldt voor ons allemaal, dat doopwater, dat is een heenwijzing naar het bloed van Christus. Er kwam een zaligmaker in deze wereld, die heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen, een losgeld voor velen. Wij zijn allen verloren zondaren, en u wilt de zaligmaker in dat water uitbeelden, dat hij zijn bloed heeft gestort en dat er ruimte is voor zondaren in dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Hebben wij onze schuld, hebben wij de nood van ons leven al leren kennen, ging de nood van ons leven al wegen, hebben wij die zaligmaker al nodig gekregen, dan mag ik wijzen op dat doopwater. Want in dat doopwater wil de Heer als het ware uitbeelden en ook verzegelen voor zijn kerk en voor zijn kinderen, dat het bloed dat hij gaf op het kruis van Golgotha genoegzaam is tot verzoening van de zonden. Laten we dat nooit vergeten, dat dat zichtbare evangelie wijst op de verzoeningsarbeid van de Heer Jezus Christus en dat dat de troost, de rustgrond, het houvast is voor de kerk Gods in deze wereld. Jezus, uw verzoenend lijden is het rustpunt van mijn hart. In de tweede plaats mogen we ook altijd bij de doopbediening onderstrepen dat de Heer dat heeft ingesteld en dat de kinderen worden gedoopt. Niet omdat wij allerlei gedachten, veronderstellingen hebben over kinderen. Nee, we dopen niet op grond van wedergeboorte of op allerlei andere gronden. We dopen op grond van het verbond Gods. En nu wil de Heer zijn verbond voortplanten van geslacht tot geslacht. God heeft bemoeienissen met zondige mensen, met zondige jongens en met zondige meisjes. God gaat ook in deze tijd door met zijn kerkvergaderend werk. En dat teken en zegel van de heilige doop, dat wil ons leren dat het bij de Heere kan. Voor de jongste der zondaren, voor de oudste der zondaren. En dat het werk van zijn geest ook vandaag nog door de hand van de middelaar gelukkiglijk voortgaat. En ouders, laat dan dat teken van de doop ook in uw gebedsleven, ook voor uw kinderen, u maar veel brengen aan de troon der genade. Want het teken, het is een voorrecht. Maar aan dat teken, dat leert ons de Heidelberger, hebben we natuurlijk niet genoeg. Het gaat om de betekenis. En dat dat teken nu ook betekenis mag krijgen in ons leven. Dat werkt de Heilige Geest door zijn genade. En het doopwater wil de Heer als het ware zeggen. Dacht u nou werkelijk dat ik een God ben die dit soort dingen niet kan bewerken? Hij is de God die het kan en wil bewerken onder jongeren en ouderen. Laat dan dat doopwater ons verbinden aan zijn troon, om door hem geholpen te worden voor uzelf en voor uw kinderen, ter bekwamer tijd. Bij ons kan het niet, alleen bij God kan het. En God laat in de doop zien dat wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. We gaan er samen van zingen uit de 105e psalm. Het 5e vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na de doopbediening zingen we staande psalm 134, het 3e vers. Dat is Heren zegen op u daal en wat er verder volgt. Jesse Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lucius Johannes Cornelius, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, de versen 1, 4 en 7. Looft, looft den Heer mijn ziel met alle krachten. Psalm 103, vers 1, vers 4 en vers 7. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecte is vandaag bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, we staan vanmiddag nog een ogenblik stil bij de Heidelberger Catechismus, wel zondag 9. We gaan die vraag en het antwoord eerst samen lezen. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. We staan vanmiddag stil bij het geloof in God de Vader. We letten in de eerste plaats op de inhoud en in de tweede plaats staan we stil bij de betekenis van dit eerste geloofsartikel uit de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. In de eerste plaats dus de inhoud, eerst de vraag en het eerste gedeelte van het antwoord en dan in de tweede plaats de betekenis op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel en wat daar verder volgt. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij zondag 8 en bij de leer van de drie eenheid. God heeft één wezen en in dat ene wezen, daar zijn drie goddelijke personen. Daar is in de kerkgeschiedenis heel lang over nagedacht hoe dat precies moest worden geformuleerd. Wij belijden dus de enige God in zijn wezen en in die enige God, daar zijn drie personen. God bestaat niet uit drie personen. God, er is in dat ene goddelijke wezen, daar zijn drie personen. Met het woordje persoon, daar wordt een wijze van bestaan mee bedoeld. We hebben dat de vorige keer allemaal wat verder overdacht en nu gaan we verder met de behandeling van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we komen dan bij het eerste artikel wat luidt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Dus de eerste persoon in het goddelijke wezen, hij wordt Vader genoemd. En wij geloven dus in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. We komen die vadernaam op verschillende plaatsen tegen in de Bijbel. Het meest kenmerkende, het meest opmerkelijk is wel dat de Heere in het volmaakte gebed zijn kerk heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt. Het komt straks in de behandeling van de Heidelberger nog uitvoerig aan de orde. Het is dus van grote betekenis voor het geloofsleven van Gods kinderen. Het gebed immers is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Dus die vadernaam heeft de Heere met nadruk op de lippen van zijn kerk en van zijn kinderen gelegd. Ook in de beoefening van de dankbaarheid. Hier gaat het over de inhoud van het ware geloof en wat betekent nu die vadernaam. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in. Als u even de 12 artikelen doorleest, dan komt u al snel de gedachte tegen: ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. Er staat niet: ik geloof aan God de Vader, ik geloof aan God de Zoon en ik geloof aan de Heilige Geest. Het gaat me nu even niet om de woordjes en zo, maar in dat woordje in, daar ligt de gedachte in: ik vertrouw op God de Vader. In iemand geloven, dat betekent op iemand vertrouwen. Dus u mag ook zeggen: ik vertrouw op God de Vader, ik vertrouw op God de Zoon, ik vertrouw op God de Heilige Geest. En dan wordt dat woordje in, geloven in, vertrouwen op, wellicht wat helderder. En wat nu de Heer aan grote weldaden aan zijn kinderen wil schenken en wat hij ze ook in de leerschool van de Heilige Geest wil leren. We leven in een tijd waarin het geloof in God niet erg in de belangstelling staat. Er zijn atheïsten, die geloven nergens in. Die geloven alleen maar in de zichtbare werkelijkheid. Er zijn agnostici en die denken dat het misschien wel of niet een God bestaat, maar het maakt ze verder niet zoveel uit. Er zijn deïsten die denken dat God de wereld wel geschapen heeft, maar zich er verder niet meer mee bemoeit. Al die andere gedachten laten we maar gewoon voor wat het is. Wij houden ons bij de Bijbel en de Bijbel leert ons het bestaan en ook de almacht en de majesteit van de almachtige God. En als we even nadenken, dan komen we al vlug tot de conclusie dat dat ook niet anders kan. Er is een God. En die God die zich in de Bijbel openbaart, dat moet wel de ware God zijn. Hoe immers anders zou ooit ons heelal kunnen ontstaan? Hoe immers anders zou ooit heel de schepping zo altijd maar zijn voortgang kunnen hebben? Hoe immers anders kunnen wij verklaren dat mensen normen en waarden hebben? Gemeente, is maar één verklaring voor, en dat is dat er na schepselen ook een schepper is. En wie is dan de enige ware schepper? Is dat misschien de God van de islamieten of de God van de joden? Nee, dat is de God van de Bijbel. Omdat die God zich inderdaad in de wereldgeschiedenis heeft geopenbaard. In zijn scheppend handelen, maar krachtiger nog en helderder nog, in zijn heilshandelen door de zending van zijn zoon. Hoe weten wij nu eigenlijk dat het evangelie waar is en dat het geen droombeeld is, dat wij geloven in God, in God de Vader enzovoorts? Gemeente, het antwoord, dat is zo heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat we dat wel eens vergeten tegen elkaar te zeggen. Weet u hoe we dat nou zeker weten? 2000 jaar geleden kwam zijn zoon naar de aarde. En Christus zei, ik en de Vader zijn één. Uit zijn mond heeft het geklonken. Er stonden mensen bij die hebben dat gehoord. De Heer heeft het voor ons laten opschrijven. En uit die woorden van Christus weten wij zeker dat de God van de Bijbel de ware en de enige God is. En dat al de andere goden bedenksels zijn van mensen. Dat in de eerste plaats. Christus kwam naar de aarde. Christus heeft hier gewandeld. Christus heeft in het graf gelegen. En Christus is ook opgestaan. Nog nooit gebeurd in heel de geschiedenis niet. Hij stond op uit het graf. En in zijn opstanding heeft hij getoond dat alles wat hij gezegd heeft de volledige waarheid is. Is dat nou geen belangrijk getuigenis? Ook als het gaat over ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Er is voor het geloof een objectieve grond. En die objectieve grond ligt in Jezus Christus, de Zoon Gods. Daarnaast heeft het geloof ook een subjectieve grond. En die subjectieve grond die heeft God gelegd in het werk van de Heilige Geest. Paulus zegt dat in Romeinen 8, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die geest neemt het uit het woord en die geest die verklaart het in het hart van Gods kinderen. Hoe weet ik dat de Bijbel waar is? Hoe weet ik dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood? Dat weet ik uit de Bijbel en dat weet ik ook door het getuigenis van de Heer in het hart van al zijn kinderen. Zo doet de Heer dat ook vandaag nog. En zo vergadert hij zijn gemeente ten eeuwige leven. En de Heere blaast ook vandaag nog in de harten van jongeren en ouderen, opdat ze die stem van God gaan verstaan en gaan begrijpen in hun leven. Heb u die stem al verstaan? God spreekt echt door, vanuit de Bijbel tot zondige mensen. Jongens en meisjes, vaders en moeders, hebben wij die stem nu ook reeds tot in het diepst van ons leven verstaan? Of leven we daar gewoon aan voorbij? Kan God wel wat zeggen door de Bijbel, maar daar hebben we vandaag even geen tijd voor, en morgen ook even geen tijd, en overmorgen even min. Jong en oud, dan zal God u daar ter verantwoording voor roepen. Terwijl ik geroepen heb dat in de Bijbel, en gij niet geantwoord hebt. Terwijl ik de hele dag mijn stem liet horen en u niet hebt geantwoord, dan zal God eenmaal lachen in uw verderf. Het is niet gering dat we hier vanmiddag in de kerk zitten. De Heere zegt, ik heb geroepen. De gehele dag heb ik geroepen. En dat dan eenmaal om stervensuur komt en we hebben met die roepstem van God bijvoorbeeld niets gedaan. Dan zal de Heere ons ook eenmaal straffen. En u voelt wel, dan is dat rechtvaardig. Dan hebben we het verdiend dat de Heere nooit meer naar ons omkijkt. En daarom, gemeente, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. We hoeven er niet lang bij stil te staan. Maar de Bijbel is echt waar. We hebben er een objectieve grond voor. De verschijning van Christus, de woorden van Christus. We hebben er een subjectieve grond voor. Het werk van de Heilige Geest in zondaarsharten. En zo vergadert de Heer ook vandaag nog zijn gemeente tot het eeuwige leven. Wat geloven wij nu precies van God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde? De almachtige, ook alweer zo'n woord wat we veel over na kunnen denken. We zullen er zo in het antwoord nog wel even op terugkomen. Almacht, wat betekent dat? Daar kun je natuurlijk vele diepe dingen over denken en over zeggen. Soms wordt er ook wat de spot mee gedreven. Door wereldse mensen. God almachtig, hoe kan dat nou met al die narigheid in de wereld? Als God almachtig is, waarom maakt hij er dan geen eind aan? Hele belangrijke vragen. Hele vraag die ons geweldig bezig kan houden. God is toch goed? En als er zoveel leed en zoveel narigheid in de wereld, is God dan wel almachtig? Waarom voorkomt hij al die ellende dan niet? In de eerste plaats, er komt een keer een tijdstip dat God aan al de ellende een einde zal maken. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die maakt de Heer voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Dus dat God er niet een einde aan maakt, dat is helemaal niet waar. Dat komt er zeker. Maar hoort u daar nou ook bij? En in de tweede plaats, is God almachtig, zeker. Maar wat betekent nou almacht? Almacht betekent dat God nou alles kan wat hij wil. God wil helemaal niet zondigen. Dus kan God ook niet zondigen. Maar God wil, kan alles wat hij wil. En wat God wil, dat doet hij ook. Alles wat hij wil, dat kan hij, dat doet hij. Hij volvoert zijn raad in deze wereld. God maakt één keer een eind aan alle boosheid en kwaadheid. Eenmaal zal hij iedereen oordelen nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Eenmaal komt hij weder. Komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En jong en oud. Kijk, ik hoop daar zo van harte. Dat er niemand uit ons midden dan zal moeten zeggen. Dat de toegang voor hem door zijn eigen schuld gesloten is. Want we weten heel duidelijk, een brede weg, een smalle weg. We weten heel duidelijk, dat laatste oordeel, dat er dan ook zullen zijn die niet zullen ingaan. Maar ik hoop dat er dan niemand is vanavond die zegt, het interesseert mij niet, het boeit me ook verder niet. Maar dat we allen toch die gedachten met ons meenemen, dat ons leven maar zo kort is. Dat de dood ieder uur wenkt en dat vanavond en vanmiddag de Heere zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Kom eens tot uzelf. Zeg eens, Heere, nou hoor ik dingen die ik misschien nog nooit eerder gehoord heb. Wil u mij dan redden? Wil u mij dan nalopen, zo zondig en zo verloren als ik ben? Wij prediken het evangelie voor zondaren. We prediken het evangelie voor verloren en voor schuldige mensen. Er kwam een zaligmaker in de wereld om een verlorene te zoeken. Weet u wat uw probleem en mijn probleem is? Dat we nog zo goed denken van onszelf. En dat wij nog zoveel denken van onszelf. De een die denkt goed van zijn daden. De ander denkt goed van zijn godsdienstige inzichten. Weer iemand anders denkt goed van zijn goede daden en zijn goede levenswandel. Weet u wat nou zo groot zou zijn vanmorgen en vanmiddag? Als we dat allemaal eens een ogenblik kwijtraakten. En we hier in de kerk zaten als een lege, arme zondaar. Die helemaal niks meer heeft, die alles kwijtgeraakt is. Weet u wat koning Jezus dan zegt? Voor zulke mensen ben ik gekomen, die ga ik zalig maken. Die ga ik nog alles geven wat ze niet hebben. En wat zul u daar een prijs voor moeten betalen? Nou, u krijgt het gratis. Want er is een prijs voor betaald, alleen die heeft hij zelf betaald aan het kruis van Golgotha. O, wat is de genade Gods toch onbegrijpelijk. En wat daalt de Heer in dat evangelie laag af in deze zondige wereld. Zou u die God niet gaan zoeken, jong, oud. Zou u die God niet leren nodig krijgen. Bij hem, bij wie God kan het. Hij zond zijn zoon ervoor in de wereld, opdat zondaren zouden horen wie God wil zijn voor slechte mensen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En gaat onze Heidelberger dat wat verder uitleggen. En dan komen we in de eerste plaats bij de gedachte van het vaderschap Gods. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komen er twee zinnen die we even tussen haakjes zetten. Die hemel en aarde en al wat erin is het niet geschapen heeft. En die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Om zijn zoons Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. Wat wordt er nou in beleden in artikel 1 van de 12 artikelen? Wel, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Om zijn zoon Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. Daar gaan we nou eerst eens over nadenken. Dat de God van de Bijbel, die zich in de Bijbel openbaart, die zijn zoon Christus naar de aarde heeft gezonden, en die door de Heilige Geest zondaren wederbaar tot een levende hoop. Dat nou die God en mijn Vader is. Kijk, God de Schepper. De eerste persoon in dat goddelijke wezen is in de eerste plaats de Vader, de oorsprong van zijn Zoon. Bij Vader moet u altijd denken aan de bron, aan de oorsprong. Een vader heeft kinderen. Zo heeft God ook natuurlijke kinderen, één natuurlijk kind. En het ene natuurlijke kind, dat is Christus, dat is zijn Zoon. Want we lezen in de Bijbel, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is een hele diepe gedachte, dat de Vader aan de Zoon zijn persoonlijkheid heeft geschonken. Niet zijn bestaan, want de Zoon is eeuwig, maar wel zijn persoonlijkheid. En dat nu de Vader één natuurlijke Zoon heeft, en dat is Christus. En dat er dus een nauwe band ligt tussen God de Vader en God de Zoon. Dat die twee personen elkaar van harte lief hebben. Aan elkaar verbonden zijn. Maar dat de Vader zijn Zoon heeft gegenereerd. En weet u wat nou zo'n groot geheim is? Hoe langer je de Bijbel leest. En hoe meer je daarover nadenkt. Des te minder ga je ervan begrijpen dat zondaren nog zalig worden. Want weet u wat God de Vader heeft bedacht in zijn eeuwige raad? Nu wil ik goddeloze zondaren redden. En daarvoor moet een offer gebracht worden. Daarvoor moet betaald worden. Maar wie kan dat betaalmiddel nou opbrengen? De engelen? Gabriel of Michael? Misschien zouden ze het willen, maar ze kunnen het niet, want engelen hebben geen lichaam. Wie moet dat dan verrichten? Dat grote werk van de verzoening. De mensen. Mensen zijn gevallen. Mensen liggen verloren in zonde en schuld. Dat is begonnen in het paradijs. Die staan allemaal met de rug naar God toe. Die hebben in zichzelf geen enkele begeerte om naar God terug te keren. Mensen zijn niet in staat om die weg terug te banen naar God. Ja, maar hoe moet het dan? Hoe kunnen ooit zondige mensen nog behouden? Nou, dat kan ook helemaal niet. Als God niet een weg baant, dan is het onmogelijk. En weet u wat God nou heeft gedaan? Daar moet u Romeinen 8 maar om lezen, om daar de diepte en de grootheid iets van te gaan begrijpen. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zegt Paulus. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat geen wonder. God heeft een natuurlijke zoon. En weet u wat nou in die natuurlijke zoon heeft gestalte gekregen? Daar heeft God de Vader door zijn lijden en zijn sterven, door zijn komst in deze wereld, een weg willen banen waardoor zondaren behouden worden. Alleen door zijn zoon en niet anders. Alleen door zijn arbeid en nergens anders door. Alleen in hem wordt een zondarenzaal. Is dat geen diepe gedachte die er ligt bij dat geloof in God de Vader? Want een vader heeft een zoon. En door middel van zijn zoon heeft hij de weg, de zaligheid in een verloren wereld willen banen. Dat noemen we het vaderschap uit kracht van de natuur, de natuurlijke betrekking tussen God en zijn zoon. Het is nog een ander vaderschap. En dat is een vaderschap wat God heeft met alle mensen. Dat noemen we het vaderschap uit kracht van schepping. Wij zijn mensen, gemeente, jong en oud. En dan heb je wel een theorie, de evolutietheorie. En die zeggen, de mensen die waren eerst apen. En door ontwikkeling werden die apen geleidelijk mensen. En tenslotte werden die mensen geleidelijk aan de mensen zoals wij dat zijn. En zo is het mensdom er tenslotte gekomen. Dat is tenslotte er zomaar toevallig gekomen. En één keer houdt dat mensdom ook weer op. Ook een keer toevallig houdt dat op. En zo gaat de geschiedenis dan maar verder. Gemeente, zult u aan dergelijke bedriegerijen nooit geen oor lenen. Want het zijn bedriegerijen. Weet u waar de mens vandaan komt? Die komt uit Gods scheppende hand. In elk mens, of die nou blank of zwart is, of die nou Chinees of Europeaan is, of die nu jong of oud is, maar in elk mens weerspiegelt zich iets van Gods grote scheppingsdaden. In elk mens weerspiegelt zich iets van het beeld Gods in ruimere zin. Mensen zijn door God geschapen. En God heeft op elk mens een stempel gedrukt. Dit is een schepsel wat voor een eeuwigheid geschapen is. En of dat schepsel nu in de gevangenis zit, of dat schepsel nu een zwerver is, of dat schepsel nu een jong kind is in de baarmoeder, of dat schepsel nu oud is en in een verpleeghuis ligt en misschien voor ons niet meer bereikbaar. Het blijft een schepsel Gods. En weet u, daar heeft elk mens maar af te blijven. Daar hebben wij niet over te beslissen. Dat is een schepsel Gods. En dat zijn medereizigers met ons allen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En zo is er een relatie van God de Vader tot ons allemaal. En dat moeten we heel goed onthouden. Dat wie en wat wij ook tegenkomen, dat zijn geen dingen. Mensen zijn geen stenen. Het zijn geen dingen. Het zijn geen stukken hout. Het zijn mensen die met ons meereizen naar een eeuwige bestemming. Het zijn mensen die door de Schepper zijn gewild. Die door de Schepper zijn gemaakt. En zo ligt er een relatie van God naar elk mens. En zo mag er best bewogenheid zijn. Vanuit ons allemaal naar onze medemens. En dan niet gelijk ver weg beginnen, want dat is natuurlijk jammer. Maar heel dichtbij beginnen. In uw gezin beginnen. In uw omgeving beginnen. Als je iemand tegenkomt waar je een gesprek mee hebt, dan mag toch ook uw verlangen wel zijn, zou die iemand ook God al kennen? Zou die Gods woord al weten? Zou die al weten dat hij op reis is naar een eeuwige bestemming? En dat u in uw omgeving, in uw woorden, maar laat die niet zoveel zijn, maar vooral ook in uw daden laat zien dat we nou allemaal reizigers zijn naar een eeuwige bestemming. En dat wij, u en ik, we gaan eenmaal God ontmoeten. Weegt dat wel eens in uw leven? Of kunt u zich daar niet zoveel om bekommeren? Dat u de goede boodschap nou mag horen. Dat u hier vanmiddag in de kerk mag zitten, kindertjes gedoopt. Maar doet u daar niet zoveel mee? Met Gods bemoeienissen voor u. Deelt u ook wel eens wat uit van die schat die u elke zondag meekrijgt om daarover na te denken. En om daar ook in uw gezin of met uw collega's of op mogelijk een andere plek iets van te zeggen. Alle mensen zullen eenmaal God ontmoeten. En ik kan er niks aan doen, gemeente, maar als ik hier voor u sta en ik ontmoet andere mensen, dan is er vaak de gedachte bij hem, stel dat de Heer Jezus wederkwam. Stel dat we voor Gods rechterstoel staan. Wat zal dan die ander tegen mij zeggen? Zal die dan zeggen, dominee, waarom heb je tegen mij niet verteld? Dat we nog samen op reis naar die rechterstoel van God. En dat er in het heden der genade bij God het doen aan is. Zo is er een lijn van God door de schepping naar alle mensen. We horen in dit antwoord over het vaderschap Gods in relatie tot zijn zoon. We horen in dit antwoord iets, maar daar gaat het niet om in de eerste plaats ook iets, over het vaderschap Gods uit kracht van schepping, want we horen van de schepping. Maar in het antwoord gaat het in de derde plaats, en dat is vooral de inhoud. Over het vaderschap Gods door zijn genade. Om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En ja, dat is nou het grote wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde in het leven van schuldige en verloren mens. En God zich daar gaat bekendmaken. En dat de Heere nu door zijn genade weer kinderen aanneemt. En dat hij een gezin vormt in deze wereld. En dat in dat grote huisgezin Gods hij nu kinderen heeft die Christus als hun oudste broeder en God de Vader als hun God en hun Vader leren kennen. En dan ga ik daar ook wat over zeggen natuurlijk. Want dan zit er misschien iemand in de kerk en die zegt, zou ik nou ook een kind van God kunnen worden? En dan luidt ons antwoord heel eenvoudig, ja. Zondige mensen kunnen een kind van God worden, want de deur der genade is nog niet op slot gegaan. De deur der genade staat vandaag nog open. Het is net als in de tijd van Noach toen hij bezig was met de ark. Noach heeft elke dag gezegd, mensen, de ark staat nog open, u mag ook mee. Het is net als in de tijd van Sodom, toen Lot door Sodom wandelde en zijn schoonzoons opzocht en tegen de schoonzoons, u mag ook mee naar Zoar. En zo laat de Heer ook vandaag nog preken dat die deur van de genade, die staat nog open. U weet ook wat er gebeurde in die tijd van Noach. Een heleboel mensen hadden geen eens belangstelling voor die ark en zijn ook niet door die deur gegaan. Kwam dat omdat die deur te klein was, omdat die deur te laag was? Kwam dat omdat je een heleboel moest betalen om ook in die ark te mogen gaan? Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Er staat alleen maar in de Bijbel dat er niemand wilde. Niemand had de trek om in die ark te gaan zitten. Noach alleen is naar binnen gegaan met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun dochters en, verder, en hun vrouwen en verder niks. Al die andere mensen mochten ook. Ze waren welkom, maar ze vonden het een beetje vreemde onderneming om er in die ark te gaan zitten. En zo zijn ze omgekomen in de golven. Maar hoe wordt u dan een kind van God door genade? Wil u dat weten? Wil u dat echt weten? Zeg u, dominee, dat is nou mijn grote vraag. Hoe ik nou ooit in mijn leven zal leren dat God mijn God is. En mijn Vader is. Nou, dat heb Rut bijvoorbeeld geleerd. Want als ze op de grens tussen Moab en Israël staat, dan zegt ze: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. We komen in de psalmen ook regelmatig tegen: mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 42, mijn God. Wat is dat dan, mijn God, mijn vader? Wil u weten hoe dat tot stand komt? Jong, oud. Moet u de Heer vragen of hij u daarin wil onderwijzen. Want daar is bekering voor nodig. Wedergeboorte. Het nieuwe leven. En laat ik daar ook even een paar dingen van zeggen. Dan kunt u zichzelf daar ook aan toetsen. Aan onderzoeken. Of u daarna ook deel aan gekregen hebt. Of dat dat gestalte heeft gekregen in uw leven. Dan zegt u: maar dat is toch heel moeilijk. En in zekere zin is dat zo. Maar aan de andere kant is het toch ook weer niet zo moeilijk dat een kind het niet zou kunnen begrijpen. Want ook kinderen kunnen zalig worden. Ook oude mensen. Je hoeft er niet voor te studeren op universiteit. Nee, het werk van de Heer, dat is heel eenvoudig. Dat is ook heel duidelijk vaak. Want van nature zijn we geen kind van God. Van nature zijn we vijand van God. Van nature leven we zonder God en zonder Christus. We leven zo ons eigen leventje en dat bevalt ons eigenlijk best. Totdat we sterven moeten. En weet u wat nou meestal het begin is? Jong, oud, als God in ons leven komt. Als God nou vanmiddag bij u komt. En God zegt: ik heb nog genade voor slechte mensen. Weet u wat dan altijd het eerste is wat de Heer, althans gewoonlijk het eerste is wat de Heer leert? Dat u God kwijt bent. Dat God er wel is, maar u hebt hem niet. Dat God wel wat ziet, maar u hoort niet bij God. U staat er buiten. God is uw God niet. En dan gaat u zo meteen de kerk niet uit en dan zegt u: nou, dat is fijne informatie, daar zal ik eens over nadenken. Nee, als dat waar wordt, ga je zo meteen naar huis en: Heer, heb ik gehoord dat ik u mis. Maar ik kan u niet missen. Ik kan zo niet sterven. Dan gaan we zo naar huis toe en dan wordt er een schreeuw in ons hart geboren. Een schreeuw naar God. Heer, zou u naar mij willen omzien, want als ik zo leef en als ik zo sterf, dan kom ik voor eeuwig om. Heb u dat ook wel eens? Dat u zo, als het ware, onbekeerd, los van God, over de wereld ging en liep. En dat u God kwijt was en zonder God niet kon leven. 'S Nachts ook wel eens wakker lag. En dan gaat het niet om dat wakker liggen, maar dat dat u bezighoudt. En dat u los bent van God en dat u toch niet kon leven zonder God. Weet u, dan kom je tot jezelf. En dan komt er nog iets bij. Want hoe zijn we nou losgeraakt van God? Is dat zomaar vanzelf gegaan of zo? Nee, dat is niet vanzelf gegaan. Dat komt door onze zonden. Die verloren zoon die ging weg uit huis omdat hij het zat bij zijn vader. Had er geen enkele zin meer aan. Hij ging zijn eigen weg. En dat is zonde. Want dat is nou heel eenvoudig zonde. Dat we onze eigen weg gaan. En dat we ons om God niet bekommeren. En om zijn dienst niet bekommeren. Dat we ons alleen nog bekommeren om onszelf. Om onze heerlijkheid. En wat wij allemaal kennen en kunnen. Noem maar op. Weet u wat zonde is? Dat de Heer is dat zien dat het bij ons niet deugt. En dat van binnen niet deugt. In ons hoofd niet deugt. In ons hart niet deugt. Een deugd niet zijn. Een schuldig mens zijn. Kun je lezen in Psalm 51. Kun je lezen in Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Kun je lezen in Psalm 32. Kun je lezen in Psalm 116. Het leert de Heer op die leerschool van genade. Mijn God. En mijn vader. Nou, dat is nou het eerste. Zomaar een paar dingen. Tweede. Weet u wat de Heer ook al zijn kinderen leert? Dat ze een middel nodig hebben. dat er een middelaar nodig is. En die middelaar die bestaat niet in mensen. Die middelaar bestaat ook niet in een engel die misschien iets zou kunnen zeggen. Engelen zijn er wel, maar die engelen kunnen ons niet redden. Die middelaar die de schuld betaalt, die de weg herstelt met God, die onderwijst, die regeert, die in zijn ambten in alles wil zorgen voor Gods kinderen. Die middelaar werd geboren in de kribbe. Heel wonderlijk natuurlijk, hè? In de kribbe, in een beestenstal. Waar dat kind van de kribbe, die volkomen zaligmaker, die middelaar werd gevonden aan het kruis waar hij betaalde. En die middelaar, dat is de grote inhoud van het evangelie. Dat is de middelaar Gods en der mensen. En weet u, als God nou in ons leven komt, dan krijgen we die Jezus nodig, hoor. Die de zaligheid verdient. Die de zaligheid uitdeelt. In wiens lippen genade is uitgestort. Heb u die zaligmaker ook al leren kennen? Ging uw ziels oog al eens open voor hem? Dat hij de schoonste van alle mensenkinderen. Heb u ook al geleerd dat hij wilde komen in de stal van uw leven. En dat hij daar wilde afdalen. Om uw schuldige zondaren te reinigen. En om het verlorene te redden. En dat er in heel de wereld nu maar één redder is. En dat is die lieve zaligmaker. Die lieve koning van de kerk. En dat hij het alleen maar kan en hij het alleen maar doet. Dat genade voor genade in hem te vinden is. En dan tenslotte in de derde plaats. Waar de Heere werkt, gemeente jong en oud. En daar gaan we dan ook maar mee eindigen. Daar komt er ook dat diepe verlangen. Om nu in die wegen Gods te wandelen. Want denk erom, de dienst des Heeren, dat is een goede dienst. Die koning is een goede koning. En die God van de Bijbel, dat is een goedoend God. Onze goede God, zo zegt onze belijdenis. En die dienst van deze God, die valt nooit tegen. De wereld valt tegen. In een crisis als tegenwoordig. Dus denk maar aan een bedrijf. Als het bedrijf niks meer aan je verdient, meneer, u wordt ontslagen, ga u maar weg. De duivel die valt tegen, want die bedriegt je hele leven. En aan het eind van je leven sleept hij je mee naar de rampzaligheid. Weet u, wie niet tegenvalt als God. En dan zou u nog zoveel schuld hebben gemaakt. Dan zou u nog zo'n berg schuld hebben liggen. Die God zegt, ik zond mijn zoon. En dat bloed van mijn zoon dat reinigt van alle zonden. Weet u, die God die deelt nooit geen ontslag uit. Allen die bij die God mogen horen, die komen door zijn genade en door zijn goedheid. Eén keer voor eeuwig thuis. God de Vader van zijn Zoon. God de Vader van alle mens. Dan uit kracht van schepping. Maar ook God de Vader van al zijn kinderen. En weet u wat de Heere nu leert, zomaar stap voor stap? Dat hij ook mijn Vader is. Goede tieren vader, milde zegen ader. Gemeente is het geheim wat de Heer leert aan zijn kinderen in het strijdperk van dit leven. Dat is hier zomaar een klein beetje af en toe. Straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal de kerk eeuwig roemen van die God die wonderen doet. Op wonderen horen, jong en oud, zoek toch de Heere en leef. Het is voor niets te verkrijgen. Verliezen kunt u er niets mee. Winnen kunt u er alles mee. Hij laat het u prediken om niet. Er is bij God vandaan doen aan. Voor de meest goddeloze zondaar in ons midden. Wie is nou aan die God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Wees dan verstandig. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Ga dan heen naar uw woningen. Zoek de Heere jong en oud. De Heere laat het u prediken. Bij hem vandaan is het doen aan. Opdat u behouden zou worden. Van de toekomende toren. Amen. Slotzang gemeente, psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God en wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.